We gaan lezen uit het Matthäus-evangelie. En dat doen we uit Matthäus 4, vers 18 tot 22. En ook uit Matthäus 28, vers 16 tot 20. Matthäus 4, vers 18 tot 22 en Matthäus 28, vers 16 tot 20. We lezen daar in Matthäus 4, dat gaat over de roeping van de eerste discipelen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas het net werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaan verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren, en hij riep hen. En ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En dan lezen we ook nog uit het laatste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, vers 16 tot 20. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. En als thema heb ik een paar woorden uit hoofdstuk 4 gekozen en een paar woorden uit hoofdstuk 28. Kom achter mij, dat is uit hoofdstuk 4 en uit 28. Maak alle volken tot mijn discipelen. Kom achter mij en maak alle volken tot mijn discipelen. Discipelen, wat betekent discipel? Volgeling, ja. Ben je volgeling van de Heer Jezus? Daar gaat het om vanmiddag. Discipel, een discipel is een volgeling, een leerling van de Heer Jezus. Met het verlangen om te worden zoals Hij. In Matthäus 10, vers 25 staat dat heel mooi. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Dat is misschien de samenvatting vanmiddag van heel de preek. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Elke dag mogen we, als we de Heer Jezus mogen kennen als onze heiland en verlosser. En ik hoop dat we hem allemaal kennen. Ik hoop dat jullie de Heer Jezus mogen kennen als je heiland en verlosser. Dat je mag weten dat hij ook voor jou zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Als iemand die vanmiddag is, die daar nog geen zekerheid over heeft, dan hoop en dan bid ik dat hij zo met zijn woord en met zijn geest in je hart zal werken. Dat je dat verlangen zal krijgen om hem te kennen. Dat hij je leert om je vertrouwen helemaal op hem te stellen. Als je hem mag kennen, dan mag ik je toch vragen, van lijk je al een beetje op de Heer Jezus? Het is zijn verlangen dat we worden zoals hij. Elke dag een beetje meer. En misschien ben je zelf niet zo dat je zegt, ja, bij mij is dat ook zo. En misschien dat anderen dat wel eerder zien in jou en aan jou. Maar ik hoop toch dat ook jouw verlangen is, jullie verlangen. Om hem te kennen. Om hem steeds beter te leren kennen. We lazen in Matthäus hoofdstuk 4 de roeping van de eerste discipelen. De Heer Jezus is daar bij de zee van Galilea en dan ziet hij twee broers, we lazen dat in vers 18. Twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. En die werpen het net in de zee, want ze waren vissers. Ze zijn daar bezig. Vis ontvangen. De zee van Galilea, het meer van Tiberias. Het is niet zo dat de Heer Jezus hen daar voor het eerst zag. Ze kenden elkaar, dat weten we uit andere gedeelten. Ze kenden elkaar al langer. Maar hij is daar en dan roept hij hen. In vers 19. Dan zegt hij, de Heer Jezus, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Ze waren vissers van vissen. Als je vist, dan wil je vis vangen. De Heer Jezus zegt, kom achter mij aan. En als hij spreekt, de Heer Jezus, de Almachtige, dan spreekt hij met kracht. Zijn woord is vol van kracht, vol van dynamiet. Kom achter mij. En ze komen. En volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. En dat is zo bijzonder in vers 20. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Hoe word je een discipel van de Heer Jezus? Als je zijn stem hoort, kom naar mij. Kom achter mij. En volg mij. Volg niet langer je eigen weg. Volg mij. En als ik dit zo zeg, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb ook wel wat aarzelingen, eerlijk gezegd. Want dat is nogal wat. Om hem te volgen. Om alles achter te laten. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Ze waren vissers, dat was hun broodwinning. Daar leefden ze van, dat was hun beroep. Hij riep Jezus en direct laten ze hun netten op de grond vallen en gaan hem achterna. Dat is wat. En toen ik hier eens wat langer over nadacht de afgelopen dagen, toen kwam mij in gedachten Matteüs hoofdstuk 19. Dat is de geschiedenis over de rijke jongeling. Er komt een rijke jonge man, komt bij de Heer Jezus en die vraagt aan hem in vers 16 van hoofdstuk 19. Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En dan lezen we daar, alle geboden heeft hij in acht genomen. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem in vers 21, als u volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het de armen en u zult een schat in de hemel hebben, kom dan en volg mij. Dat is wat. Misschien zit hier ook wel iemand die rijk is, die veel bezittingen heeft. En dat dan de Heer Jezus tegen je zou zeggen, verkoop alles wat je hebt. Geef het de armen en volg mij. Vandaar dat ik zeg, als ik dit zo hierover nadenk, ik heb ook wel wat aarzelingen. Want wat zie je bij die rijke jonge man gebeuren? Die hoort die woorden van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 22, als hij dit woord hoort, wordt hij bedroefd en gaat weg, omdat hij vele goederen heeft, vele bezittingen. De Heer Jezus, jij had het net over de buitenkant en de binnenkant. Ik vat het maar even samen. De mensen, wij zien de buitenkant aan. Van zo'n rijke, jonge man. En dan denk je, zo zegt, die is geïnteresseerd. En die doet alle geboden. Wat mankeert er aan? Maar de Heer Jezus ziet hoe het van binnen met hem is. En die ziet dat zijn hart de Heer Jezus niet volkomen toegewijd is. Dat hij misschien heel veel dingen doet, maar dat er iets is in zijn leven, iets is in zijn hart wat hij voor zichzelf wil houden, wat hij niet aan de Heer Jezus wil geven. En dat is de vraag wel vanmiddag die naar ons toe komt. Zijn wij hem, de Heer Jezus, volkomen toegewijd? We kunnen wel zeggen dat we christen zijn. We kunnen wel zeggen dat we een discipel zijn, dat we een volgeling van de Heer Jezus zijn. Maar is ons leven, is ons hart hem volkomen toegewijd? Misschien ben je hem toegewijd voor 70%. Dat is best veel, hè? 70%. Je zou al een ruime voldoende krijgen. 80%. Op school zouden ze zeggen, goed. Stel dat je de Heer Jezus voor 90% bent toegewijd. Op school zouden ze zeggen, uitstekend, zeer goed. 99% misschien, maar net dat ene procentje. Die rijkdom van je, of wat het dan ook is, vul maar in. Waar ben je vol van? Wat is er belangrijk voor je? Net dat ene procentje ben je niet bereid om los te laten en aan hem te geven. Hij vraagt 100%. Het is wat. Het is goed om dat bij jezelf na te gaan. Hoe staat het ervoor in mijn leven? Wat zijn er in mijn leven dingen die belangrijker zijn dan de Heer Jezus? En ik hoop en ik bid dat we door Gods genade zover mogen komen, of misschien al gekomen zijn, dat we zeggen, Heere, alles, het is allemaal voor u. Mijn handen, mijn voeten, mijn oren, mijn ogen, mijn denken, alles. Mijn tijd, mijn bezit, alles voor u. De Heer Jezus ziet je hart aan. Weet wat er in je hart is. Dat lees je bij David, hè, toen hij geroepen werd. Gezalfd werd door Samuel. De Heere ziet het hart aan. Verkoop wat je hebt, geef het de armen en volg mij. Zei de Heer Jezus tegen die rijke jongeling. Daar heb je weer die woorden die we ook al gelezen hebben in Matteüs hoofdstuk 4. Volg mij. Kom achter mij, volg mij. Dat zegt de Heer Jezus vanmiddag tegen ons. En je kan dat aanhoren en je kan denken van, het zal wel. Maar ik hoop en ik bid dat Hij met zijn geest in ons midden zal werken. Dat Hij misschien juist vanmiddag tot je zal spreken, tot je hart. Misschien hoor je het wel. Een stille stem van Hem in je hart. Volg mij. Hij is op zoek naar mensen die hij in kan zetten. Er is hier een zendeling in ons midden. Die heeft misschien ooit die stem ook wel gehoord. Kom, volg mij. Hij is op zoek naar mensen die hij in kan zetten. De velden zijn wit, de arbeiders zijn weinig. De oogst is rijp. Kom. Ik heb het bij mijn eigen dochter gezien, die al 9 jaar in de sloppenwijken van Rio de Janeiro werkt. Ze was er een keer geweest met werkvakantie. Ik heb misschien wel eens eerder verteld. En ze kwam terug. En ze wist het. Kom hier naar Rio. En volg mij. Dit is de plek die ik voor jou heb. In Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 lezen we. Ik roep u er dan toe op, broeders. En ik vul maar even voorzichtig aan, zusters. Maar dat staat niet in de grondtekst. Maar het wordt vast en zeker ook bedoeld. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Je hoort nogal eens zeggen, geef je hart aan de Heer Jezus. Maar ik denk dat het veel bijbelser is om te zeggen, geef je hele leven, je hele lichaam, alles wat je hebt, wat je bent, geef het aan Hem. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. En zeker, de Heere wil ons ook tijd geven om daarin te groeien. Hij trok ook 3 jaar met de discipelen op. Die mochten ook leren van Hem. En zo mogen wij ook leren van elkaar. En ook in ons leven met de Heere wil Hij onze dingen leren als we zijn woord lezen. Als we ons laten leiden door de Heilige Geest. Hij wil ons leren, maar het is zijn verlangen dat we Hem zullen volgen. Dat er een verlangen in ons is om meer te worden zoals Hij. Om Hem te volgen. En het, misschien wel het drama in christelijk Nederland, maar dat zou wereldwijd wel zo zijn, is dat we die laatste stap niet gaan. Dat wel mensen tot geloof komen in de Heer Jezus, Godzijdank, en dus gered zijn. Wel uit het land Egypte gegaan zijn, in de woestijn gekomen zijn, bevrijd uit het land Egypte. Maar het drama is dat zoveel dan hun hele leven lang blijven ronddwalen in de woestijn. En nooit komen in het land, of misschien helemaal het laatste nippertje, niet komen in het beloofde land. Het land waar geldt, volg mij. Ik zal voor je zorgen. Ik ga met je mee. Volg mij. En dat vraagt volkomen toewijding. Toewijding aan Hem. Jullie zijn hier vanmiddag en daar ben ik ontzettend blij mee dat jullie hier zijn. Je had ook buiten in de zon kunnen gaan zitten en sommigen hebben dat misschien ook wel gedaan. of naar het strand kunnen gaan, of wat dan ook. Het is goed dat we hier zijn. En de Heer kan vanmiddag tot je spreken. Maar hoe ziet ons leven er morgen uit? Of vanavond? Of deze verdere week? Zo vaak is het bij ons zo half-half. We dienen de Heer wel. We zeggen ook dat we dat willen. Maar niet voor 100%. Ja, die zondag. Of welke dag je ook in een ander land is het misschien weer op een andere dag. Er zijn ook landen waar ze door de week samenkomen, omdat het op zondag weer moeilijker is. Dat maakt niet uit, maar dat we zeggen, we willen de Heere dienen. Maar zo vaak voor onszelf, en dat zeggen we misschien niet hardop, maar willen we ook wel de dingen van de wereld vasthouden. Waarvan je weet dat het niet goed is, dat de Heere het niet wil, en toch doen we het. En dat gaat zo ten koste van ons geestelijk leven. Daarom is er zoveel zwakheid in de christelijke wereld. En we klagen, er is zoveel lauwheid in, en er gaat zo weinig van uit. Maar omdat we niet radicaal zijn. Omdat het vaak zo half-half is. Omdat we hem misschien wel willen volgen. En ik hoop dat het niet zo is vanmiddag. Maar dat was wel in de tijd van de Heer Jezus. Er waren veel meer dan die 12 discipelen die hij had. Een hele schare volgde hem. En mensen die waren benieuwd wat hij ging doen. Wat Jezus ging doen. Wat hij ging zeggen. Ze waren benieuwd of er weer een teken zou gebeuren of een wonder zou gebeuren. En dan begint de Heer Jezus, dat kun je lezen in Johannes hoofdstuk 6, begint hij te spreken over zijn lijden en over zijn sterven. En dan haken heel veel van die volgelingen van hem af, want dat past niet in het beeld wat ze hebben van de Messias. Die zal komen om hen te bevrijden van de Romeinen en die zal hen voorspoed en geluk geven. De Heer Jezus zegt, ik kom en ik zal lijden en sterven om daarmee de zijnen te redden. En dan staat er in hoofdstuk 6, en dat is heel aangrijpend, dat velen vanaf dat moment hem de rug toekeerden. Die wilden die boodschap niet. Waarom zijn jullie hier vanmiddag? Is het jullie verlangen om over de Heer Jezus te horen? Om hem te kennen. Om hem beter te kennen. Als ik zou vragen, zou je ook niet liever weggaan? Kijk eens naar het mooie weer buiten. Zou niet gaan? Is er iemand die misschien weg wil gaan? Je zit hier wel, maar je denkt, ja, waarom eigenlijk? Ik hoop dat het niet zo is. Ook dat het dan zo toch zal zijn. Ik zie niemand opstaan. Misschien mag je wel met Petrus zeggen. Petrus zegt dan in Johannes hoofdstuk 6. Heren, nou wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent. De Zoon van de levende God. Hoe is dat je verlangen? Bij u is eeuwig leven. Ik wil u kennen. En als ik het woord discipel genoemd heb. Dan ligt daar heel dichtbij discipelschap. Dat is tegenwoordig in bepaalde kringen een heel populair woord. Er worden cursussen gegeven, discipelschap. Er worden training gegeven, discipelschap. En ik heb er wel eens wat bekeken. En je komt nogal eens tegen dat heel wettisch wordt. Van we moeten dit en we moeten dat. En dit mogen we niet doen en dat mogen we niet doen. Er is een heel groot risico dat wettisch gaat worden. Dan word je moe van. Maar laten we nooit vergeten. Het gaat niet om het werk van de Heer Jezus. Het gaat, misschien duidelijker nog om te zeggen, het gaat niet om het werk van de Heer. Maar om de Heer van het werk. Het gaat om hem, om de Heer Jezus. Je ziet soms mensen heel erg moe worden. Die zijn zo druk met van alles en nog wat. Op zich goede dingen. Maar zo druk. Die zeggen wel eens, die lopen de benen uit het lijf. Dat kan ook in de kerk gebeuren. Maar ik hoop, en daar wil ik jullie op wijzen, dat je in de allereerste plaats gericht bent op de Heer Jezus. Op hem. Paulus die zegt het in zijn brieven. Ik heb niet geweten iets anders onder jullie te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Om hem moet het gaan. En als we hem volgen, dat is discipelschap. Dan gaat hij in ons werken door zijn woord en door zijn geest. Laten we benadrukken wie we zijn in hem. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt dat zo mooi. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Daar gaat het om. Dat we vernieuwd zijn. Nieuw gemaakt, opnieuw geboren, van boven geboren. Zoals de Heer Jezus al zei tegen Nicodemus, bent u een leraar van Israël? En weet u niet dat we opnieuw geboren moeten worden? Als we tot geloof komen, wederom geboren worden, op dat moment ontvangen we de Heilige Geest. Efeze 1, vers 13. En worden zoals de Heer Jezus. Filippenzen 2, vers 5 zegt daarover, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat houdt in, door zijn genade, dat we steeds meer op hem mogen gaan lijken. Als zijn volgelingen, als zijn discipelen. Die gezindheid, de gezindheid van nederigheid, de gezindheid van ootmoed. De gezindheid van opofferingsgezindheid. In de wereld wordt er heel anders tegen aangekeken. Misschien heb je wel eens cursussen moeten volgen voor je werk. En dan gaat het erom, we moeten opkomen voor onszelf. Je moet zelf belangrijk zijn. Maar de Heer Jezus zegt, zie naar mij. Zie op mij. Verwacht het van mij. Word zoals ik. Lezen van zijn bewogenheid met de mensen om hem heen die hem volgden, die hem niet kennen. Dan mogen we bidden, Heere, schenk mij uw bewogenheid. Dat het ons raakt als we mensen zien of mensen ontmoeten die de Heer Jezus niet kennen. Dat we beseffen dat mensen die de Heer Jezus niet kennen voor eeuwig verloren dreigen te gaan. Raakt ons dat nog? Dat is de geest van de Heer Jezus. Tegelijk in het woord discipel zit ook het woord discipline. En dat is toch een woord wat bij velen een wat negatieve klank heeft. Discipline, we willen toch vrij zijn. En toch denk ik dat heel veel christenen, mensen die zich christen noemen, een weinig gedisciplineerd leven hebben. Die indruk heb ik niet van jullie als gemeente, maar ik hoor nogal eens van gemeenten de klacht dat ze zeggen, zoveel leden van onze gemeente, hoor ik van evangelische gemeenten, baptistengemeenten, dat er gezegd wordt, de mensen komen tegenwoordig als ze zin hebben. Soms zie je ze 2, 3 zondagen, zie je ze niet, en dan zijn ze er de 4e zondag, zijn ze er weer. Dat wijst op een niet gedisciplineerd leven. Kijk, er kunnen altijd redenen zijn, maar dat mensen zeggen, nou, ik had vandaag gewoon geen zin. Hier kun je niet als reden gebruiken dat je je tijd verslapen bent. Of dat je, jij kwam nog gelukkig net op tijd, maar als de dienst hier om 9 uur was begonnen, had je op bed gelegen. Grapje hoor. Maar zou dat niet zo zijn? Dat geldt ook voor bijbelstudies. Voor bidstonden. Ja, als ik zin heb, ik heb niet zoveel zin vandaag, laat maar een keertje overslaan. Misschien hebben jullie ook wel die ervaring. Ik voel dat natuurlijk ook wel eens. En als je dan wel gaat, dan zeg je achteraf, het was toch goed dat ik geweest ben. De Heere heeft het toch gezegend. En dat woord discipline, dat geldt denk ik ook voor hoe ons leven is. Diverse keren, en dat geldt voor een discipel, als je de Heer Jezus wil volgen, dan zegt hij, doe ook mijn geboden. Dat is ook zo'n woord, daar moeten we het. Daar hebben we het niet zo op. Doe wat ik zeg. Gehoorzaam mij, volg mij. En een oproep, er zijn er veel te noemen, maar een van de oproepen is wel de oproep om heilig en rein te leven. In deze tijd, in deze eindtijd. Nu de komst van de Heer Jezus steeds dichterbij komt. En het zou wel eens niet zo lang meer kunnen duren voordat hij komt. En ik moest denken aan de 2e Petrusbrief, 2 Petrus 3... Daar staat, als al deze dingen allemaal vergaan, hoedanig behoort u te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. En daar staat er in vers 14, daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Dat hoort ook bij discipelschap. Discipline. Dat we En dan kom je weer waar jij het over had. Over de ziel, de wil, de beslissing die je neemt om heilig en smetteloos en oprecht te leven. En als je zelf... Vanochtend was er iemand die zei van... Zeg maar, een buurman, die zei tegen mij... Hij zegt... Ik heb een heel iets zwaks, een zwakke gewoonte... dat als er iets misgaat, dan gebruik ik verkeerde woorden. Hij zegt maar, ik heb er tegen gestreden en gevochten... en vanochtend ook weer en het ging weer mis. En toen zei die man met wie ik sprak, die zegt... toen heb ik tegen hem gezegd... zolang jij het in eigen kracht probeert... zal het altijd misgaan. Verwacht het van de Heer Jezus. En als het misgaat, ga op je knieën. En hij wil het ons leren, lieve mensen. Dat hoort er ook bij een discipel zijn. Om de Bijbel te lezen. Om Gods woord te lezen. En de Bijbel zegt zelf dat het woord van God levend en krachtig is. En in ons zal werken. En hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. En de Heilige Geest wil ons leiden in alle waarheid. Het kan ook zo zijn dat we denken in eigen kracht. Daar kom ik nog wel eens tegen. In eigen kracht proberen... Ja, naar andere mensen toe eigenlijk een zo mooi mogelijk beeld op te houden. Dan heb je weer die buitenkant. Naar buiten toe lijkt het geweldig. Lijkt je een oprechte volgeling van de Heer Jezus. Die misschien voor andere mensen ten voorbeeld wordt gesteld. Maar hoe staat het ervoor van binnen? Waar vullen we ons mee? Alleen maar als het over de media gaat. Laptop, televisie. Internet, iPhone. Waar vullen we ons mee? Waar laten we ons mee vollopen? Als we ons vol laten lopen met de zonde van het scherm... dan wordt het niks met dat verlangen van ons... om meer en meer te gaan lijken op de Heer Jezus. Kunt u zich voorstellen dat de Heer Jezus... zich vol zou laten lopen met de zonde van het scherm? Dat kan niet... In die zin ook een stuk discipline, een stuk radicaal zijn om daarmee te breken. En misschien wil de Heer juist vanmiddag tot u spreken om daarmee naar Hem toe te gaan. Om die dingen te belijden en het van Hem te verwachten. Heer, het lukt mijzelf niet. Maar doe u het in mij en door mij heen. Als het je diepe verlangen is, als dat je verlangen is... dan zal hij dat gegarandeerd doen. We hebben ook gelezen uit Matteüs hoofdstuk 28. In Matteüs hoofdstuk 28, dat zijn woorden die de Heer Jezus sprak tot zijn discipelen. Tot de 11 discipelen. Judas was er inmiddels niet meer bij, Judas Iscariot. Het is na de opstanding, vlak voor zijn hemelvaart. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen... En hij zegt het ook tegen ons vanmiddag. Hij zegt het tegen jou en tegen mij. En laat het een bemoediging zijn. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is een troost. Er kunnen zoveel dingen zijn die op ons afkomen. Die ons bezighouden. Die ons misschien bezorgd maken. Ook naar de toekomst toe. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat geldt het grote wereldgebeuren, beste mensen. Dat geldt ook ons eigen persoonlijke leven. En dat geldt ook het leven van ons als gemeente. Hem is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Hij is ook de Heer van deze gemeente. En dan staat er in het volgende vers... Ga dan heen, onderwijs al de volken... en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest... hun lerend alles wat ik u geboden heb... in acht te nemen. En hier staat in vers 19 bij mij, ga dan heen. Eigenlijk staat er in de grondtekst staat dat wat anders. Er staat, omdat mij in vers 18 alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Wat de Heer Jezus zegt, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat we heen gaan? Zouden we in feite helemaal die oproep niet nodig moeten hebben? die opdracht. Er staat eigenlijk en heen gaan. Dat we zo gedrongen worden door de liefde van de Heer Jezus. Dat we zo met hem leven, met hem wandelen en beseffen hoe goed het is, hoe belangrijk het is dat mensen hem leren kennen, hem volgen, dat we heen gaan. En heengaande onderwijs al de volken. Eigenlijk staat er in de grondtekst, maak alle volken tot mijn discipelen. En daar ben je weer. Eerst de roeping van die eerste discipelen. Kom, van de Heer Jezus, kom achter mij. Ga niet voor mij uitlopen. Daar hebben wij soms ook wel een eindje van, dat we tegen de Heer Jezus zeggen, het moet zo, hè. En je bidt ergens voor. En je bidt, ja, ik wil wel dat dit gebeurt, of ik wil wel dat dat gebeurt. Nee, kom achter mij. En volg mij. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat zegt hij tegen jou. Dat zegt hij tegen mij. Dat zegt hij tegen ons allemaal. Is dit... Je legt je eigen leven er maar naar. Hiernaast. Hoe is het in je eigen leven? Is dit al werkelijkheid geworden? Is dit jouw leven? Teken dit jouw leven? En heengaande, maak alle volken tot mijn discipelen. En ik zal het nog niet gelijk tot het uiterste einde van deze aarde trekken. Maar gewoon heel dichtbij. Je eigen omgeving, je eigen gezin, je eigen familie misschien. Je collega's, je buren, je vrienden. Heel dichtbij. Maak de mensen in je straat tot mijn discipelen. In je huis, in je familie. Dat is vaak nog moeilijker soms dan veraf, hoor. We schamen ons zo snel en zo gemakkelijk voor de Heer Jezus. En heengaande, maak alle volken tot mijn discipelen. Weet je, als wij heen gaan om te evangeliseren of zending te bedrijven, ja, dan zouden we toch wel fijn vinden, maak alle volken tot dat ze bij ons als gemeente komen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als ik hier ooit misschien nog eens mag komen. Je weet het, ik weet dat ook niet. Maar dat het hier, dat er zoveel volgelingen, zoveel discipelen gekomen zijn, dat het helemaal vol zit. Dat zou het zijn. Is dat jullie verlangen trouwens? Toch is dat niet de eerste bedoeling van dit vers. De bedoeling is, maak alle volken tot mijn discipelen. Daar gaat het om, dat we de mensen bij de Heer Jezus brengen, dat ze de Heer Jezus leren kennen. En dat is misschien best lastig dat je dan erachteraan zegt, het maakt in principe niet uit of ze bij onze gemeente komen of bij die gemeente 10 kilometer verderop of 5 kilometer verderop. Als ze maar bij hem komen, als ze hem al leren kennen, daar gaat het om. Het is misschien best lastig om dat te zeggen, maar daar gaat het om. Is dat je verlangen? Dat je beste vriend die de Heer Jezus nog niet kent, dat hij hem leert kennen. Of je kind misschien wel, je kleinkind. Je man of je vrouw. Of misschien wel die mensen waar je al zoveel jaren mee opgetrokken bent in je eigen kerk of gemeente die de Heer Jezus nog niet kennen, dat je daarna verlangt. Ook dat ze hem leren kennen, dat hun ogen open zullen gaan voor de Heer Jezus. En misschien is hier wel vanmiddag iemand die denkt, oh, dat is mijn diepe verlangen. Dat mijn ogen open zullen gaan. Je hebt het wel over de discipel, maar ik ben zelf nog geen discipel. Weet dat als hij tot je spreekt, dan gebeurt het. Kom achter mij en volg mij. Als hij spreekt, als je zijn stem hoort, misschien in de dienst, misschien als je het woord leest, in een gesprek met een ander. Als hij spreekt, dan gaat het gebeuren. Ik kan geen mens bekeren. Ik kan mensen wel bij de hand nemen en ze bij de Heer Jezus brengen. Maar ik kan geen mens bekeren. Maar hij wel, als hij spreekt, dan gebeurt het. Discipelschap, hem volgen, dan begint het eigenlijk pas onderweg naar het moment dat we bij hem uitkomen. Geestelijke groei, we mogen groeien geestelijk. Dat betekent dat de Heer Jezus centraal staat in ons leven. Dat hij op nummer 1 stond. Gisteren zei nog iemand tegen mij die zegt: toen wij trouwden. Gisteren was dat, geloof ik. Toen wij trouwden. Nee, toen, hij zegt, we hadden verkering. Hij zegt, maar ik hield al zoveel van de Heer Jezus. Hij zegt, en toen ik mijn vrouw ten huwelijk vroeg, toen vroeg ik: wil je bij mij op de tweede plaats staan? Ik denk niet dat hier iemand is die dat gevraagd heeft toen niet. Toch? Ik tenminste niet. Maar hij zegt, ik heb dat gevraagd. En ze wist hoeveel ik van de Heer Jezus hield. En ook zij hield zo ontzettend veel van de Heer Jezus. En ze hadden er al heel veel met elkaar over gesproken. Dus het was ook geen verrassing voor haar. En ze zei, ik wil graag op de tweede plaats staan na de Heer Jezus. Die stond op nummer 1. Dat vond ik zo mooi. In 2 Petrus 3 vers 18. Daar wordt gesproken over het opwassen en toenemen. Het groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat mag het verlangen zijn van een discipel. Om meer en meer op de Heer Jezus te gaan lijken, om hem te volgen. Is dat je verlangen? Is dat jullie verlangen? Is dat uw verlangen? Is dat jouw verlangen? Is dat het verlangen van jullie als gemeente? Om samen de Heer Jezus te mogen kennen, om samen hem te volgen. Dat hij centraal zal staan hier, bij jullie, in jullie midden. Dat er zo'n geestelijke honger is. Ooit heb ik een boek gelezen. Ik kan me niet zoveel meer van het boek herinneren, maar de titel van het boek was Achter God aan. En de schrijver schreef daarover, wat het zijn diepe verlangen was om bij de Heer Jezus te zijn, om hem te kennen, om achter hem aan te gaan. Een honger die pas gestild wordt in de ontmoeting met hem. En dat is zo heerlijk dat je soms momenten mee kan maken dat je het besef hebt. Hij is hier. Ik ben bij hem. Dat zijn de heerlijkste geestelijke momenten. Wij zien Jezus, zegt Handelingen 2 vers 9. In 1 Korinthe 9 vers 25 worden we opgeroepen om te lopen om de onvergankelijke erekrans te ontvangen. Judas vers 20 zegt een oproep om onszelf te bewaren in de liefde van God door onszelf op te bouwen in het allerheiligst geloof. Hele praktische tips en die zouden er heel veel genoemd kunnen worden, maar daar kom je achter als je in het woord leest. Paulus die roept in Efeze 6 ons op om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Dat is iets actiefs. Dan ga niet vanzelf niet met je handen over elkaar zitten en dan komt de geestelijke wapenrusting zomaar. Iemand anders doet hem om. Doe de geestelijke wapenrusting aan. Alleen dan kan een discipel staande blijven, het volhouden. Want de Satan, zegt 1 Petrus hoofdstuk 5, gaat rond als een briesende leeuw. Die wil alles kapot maken. Die wil het leven van de gelovigen kapot maken. Die wil het leven van zendelingen, van voorgangers, van evangelisten kapot maken. Satanisten bidden dat de huwelijken van de christenen kapot gaan. Doe de geestelijke wapenrusting aan. De korte samenvatting daarvan is, doe de Heer Jezus aan. Leef met hem. Wandel met hem. Het grote geheim is de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 11 zegt, u hebt u laten afwassen. U bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. En het is mijn gebed en mijn verlangen en ik hoop dat jullie dat beamen. Ik hoop dat het ook jullie gebed is en jullie verlangen om zo de Heer Jezus te volgen. Dat je zijn stem gehoord hebt. Kom achter mij. Volg mij om hem te kennen. Zoals Filippenzen 3 vers 10 zegt, hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. En zo mogen we als volgelingen, als discipelen, als leerlingen van de Heer Jezus staan in deze wereld. Anno 2018. Jullie hier in Geldermalsen en omgeving. Onderweg. Onderweg. Naar de ontmoeting met de Heer Jezus. En laat het jullie gebed en jullie verlangen zijn. Dat ook jullie als gemeente steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Dat als mensen hier binnenkomen. Als mensen voor het eerst hier binnenkomen. Of mensen uit de wereld hier binnenkomen. Dat ze beseffen. Dit is niet een zomaar een gewone samenkomst. Hier is de Heer Jezus in het midden. Dat mag toch ons verlangen zijn. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Terwijl we steeds meer veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus. Door Hem. Hij voor wie niets te wonderlijk is. Hij die daarna verlangt. En eenmaal. Eenmaal, en daar wil ik mee afsluiten met 1 Johannes hoofdstuk 3. Want dat is het einde van het discipelschap. Het discipelschap. Kom en volg mij om te worden zoals Hij is. En dat is een levenslang proces. Elke dag een steeds een beetje meer. En af en toe heb je misschien het gevoel dat je weer eens een stukje terugvalt. Dan mogen we onze zonden belijden en weer opnieuw met Hem beginnen. Hij is barmhartig en genadig, lieve mensen. Als het een keer misgaat in je leven en het kan misgaan. Dan mogen we onze zonden belijden en bij Hem weer terugkomen. En is Hij zo vol van genade en barmhartigheid dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt. En weer met ons mee wil gaan, verder wil gaan. En dan staat er in 1 Johannes hoofdstuk 3. Zie hoe groot de liefde die de Vader gegeven heeft. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Verwonderen we ons daar nog over, over de liefde van de Vader. Dat we kinderen van God genoemd worden. Vaak vinden we het zo gewoon, denk ik wel eens. Ja, we hebben het al zo vaak gehoord en we weten het wel. Maar verbaas je er nog over? Over zijn liefde, over zijn genade. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten, absolute zekerheid, wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, als Hij, wat een dag zal dat zijn, als Hij komt, de Heer Jezus. Denk je daar wel eens aan? Zie je wel eens naar uit? Niet alleen als we 60 of 70 zijn, maar ook als je jong bent. Het is dan niet zo dat alle plannen die je hebt, dat alles voorbij is. Nee, dan begint het pas als Hij komt. Als Hij zal geopenbaard worden, staat er, zullen we Hem gelijk zijn. Dat hebben we gezegd daar in het begin. Volg Hem. Achter Hem aan. Omdat Hij het verlangen heeft en wij hopelijk ook. Om te worden zoals Hij. En als Hij komt, dan is het zover. Dan zullen we zijn zoals Hij is. Dat hier 1 Johannes 3 vers 2. Als je dat wilt onthouden. Waarom? We zullen Hem dan zien zoals Hij is. Met zijn verheerlijkt opstandingslichaam. En ook wij, als we Hem kunnen zullen dan kennen, zullen we een verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. Wat een geweldige toekomst, lieve mensen. Wat zijn we rijk. Een andere rijkdom dan de rijkdom van deze wereld. Maar wat een toekomst. Eenmaal net zoals Hij, als de Heer Jezus. Om Hem voor altijd te loven en te prijzen. En wie weet wat een geweldige taak Hij nog voor ons heeft, als we Hem mogen kennen. Er wordt gesproken in de Bijbel over met Hem regeren. Hoe dan ook. Misschien iets voor een volgende keer. Hem te mogen zien dan de Heer Jezus, die we zo lief hebben. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Geprezen zij zijn grote naam tot in eeuwigheid. Halleluja. De Heer zegen jullie.